Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze...
Nou, dat weet je niet, want we moeten hem eerst nog maken. Dus misschien vinden mensen hem helemaal niet leuk. Ja, dat is echt een slap verhaal voor jou.
Hoezo?
Ja, je zegt leuk. Ja, misschien zeggen die mensen straks aan het einde, ik vond er geen hol aan.
Nee, maar ze luisteren nu nog in de eerste 10 seconden. Ja, en dan is toch de vraag of ze die laatste 10 seconden er ook zitten. Hè? De luistertijd, die is heel belangrijk bij een podcast.
Oké, nou, let's go man.
Maar goed, je zat nog even een bus Pringles weg te werken voor onze opname begon. Dus het gaat goed met je dieet.
Ik ging zo lekker met dieet, maar ik ben er helemaal weer eventjes van genezen. Ik ben er weer even klaar mee.
Oké, nou ja. Ik vroeg me eigenlijk af, Chris. Ben je eigenlijk in je carrière wel eens over een vogel heen gereden, of niet? Of andere dieren, objecten?
Ja, ik heb er wel een paar gehad altijd. Eerlijk gezegd. Ik denk dat ik wel een paar zijn gesneuveld bij mij.
Ja?
Ja. Stiekem wel, ja.
Maar geen... Geen slechte herinneringen aan, wat dat betreft.
Jawel, in de sidepods en dat soort dingen allemaal. Maar het ergste is natuurlijk voor de monteurs. Ja. Ik bedoel, voor mij is het allemaal, ik raak er eentje en is klaar.
Die moeten
maar
eruit
die
halen.
Monteurs natuurlijk, is gewoon, dat is natuurlijk echt geen leuke job om dat eruit te krabben en eruit te peuteren. Daar word je niet vrolijk van, moet ik eerlijk zeggen. En helemaal, je krijgt zo'n gegrilde barbecue effect, hè, weet je wel, dat is zomer begint. Want die radiator die is natuurlijk zo warm, dat je dan eigenlijk gewoon, het ligt natuurlijk aan wat je geraakt hebt. Het kan ook gebraden duif zijn.
Ja.
Duif zeggen ze dan, hè, duif.
Maar,
Utrecht. Je zit weer in die bekende bezemkast in Utrecht.
Zeker.
Stuur eens een locatie waar je zit, waar die bezemkast is.
Nou, die schuift gewoon in mijn huis. Het is niet dat ik bij de bezemkast van de buren ben gaan zitten.
Dat is niet normaal, joh. Maar ik zou je vertellen, daar moet gewoon eens een keer gewoon een controle uitgevoerd worden. Want dat klopt geen snars van daar, al die bekabeling die gewoon allemaal los zo hangt daar zo in je huis.
Nou, dit is gewoon de oplader van mijn laptop. Maar,
gewoon alles is open bloot daar gewoon. Ik denk, als je daar gewoon iets aanraakt, sta je gelijk onder stroom. En die jassen lekker dichterbij. Ik zou die jassen nog even dichterbij hangen, joh, bij al die bedrading. Waarom niet? Huh? Niet omdat het moet, maar omdat het kan.
Ja, nou, ik heb een mooi vaderdag cadeautje gekregen. Die ga ik hier ook ophangen. Dus,
leuk.
Leuk dat je het vraagt.
Slim kind heb jij, zeg.
Ja,
dat ze nu al dat maakt voor jou.
Ja, die kan er goed
aan, denk ik. Ongelooflijk,
ja. Heel pientig.
Ja. Ja. Maar hoe oud is ze?
Ze is nog steeds, wat is ze? Bijna 7 maanden.
Maar ik vind het toch wel knap dat ze dat helemaal in elkaar gesleuteld heeft voor jou.
Ja, dat wordt gewoon een hele grote. Dat weet je nu
ze
al.
Ze zelf ook naar de winkel gegaan?
Zeker. Nee, ze heeft zelf iets geknutseld.
Oké, nou let's go.
Goed, ik wou eens over die vogel. Dat was het haakje natuurlijk met Max Verstappen die dat deed in Canada.
Ja.
Denk je dat dat dan nog enige performance scheelt? Of is dat voor ons sowieso nauwelijks te meten van afstandje, maar...
Nou, dat ligt er een beetje aan waar die vogel erin komt. Maar in principe denk ik niet dat ze er echt last van hebben gehad.
Anders hadden ze het ook wel gezegd, denk ik.
Ja, dan hadden ze wel gezegd. Maar kijk, je wilt natuurlijk... Alles wordt steeds compacter en alles wordt steeds kleiner in die sidepods. Je wilt steeds minder drag hebben. Dus die sidepods die wil je ook steeds een beetje smaller maken. Niet te smal zoals bij Mercedes natuurlijk. Maar al denk ik persoonlijk dat dat niet echt het grootste probleem is geweest. Grootste probleem is waardoor ze zo langzaam zijn. Ik geloof helemaal niet in het andere sidepod effect. Maar oké, zwaar. Ik ben ook geen aerodynamica. Maar het gaat natuurlijk om van, kijk, als zo'n vogel natuurlijk echt gebraden wordt op die radiator, ja, dan komt er geen lucht meer doorheen. Dus het ligt er natuurlijk ook aan hoe groot hij was. Kijk, als er natuurlijk een ooievaar in komt, dan heb je een ander verhaal als een klein musje.
Perez scheen over een adelaar te zijn gereden, ja, daarom was hij zo traag op weekend.
Ja,
maar goed.
Dus trouwens,
ja?
Perez.
Oh ja. We kregen een reactie, ja. Nee, het is Peres. Je legt de nadruk op de eerste greep. Dus zeg maar, ik kreeg inderdaad een reactie van iemand die uit Barcelona, in Barcelona woont. Sorry, ik ben de naam even kwijt. Ik heb het niet voor me. Maar goed dat je dan. Maar ja, het is heel lastig om dat nu nog te wijzigen. Want iedereen in Nederland zegt Peres. Ja. En in de paddock. Dus ja. Ik weet niet of ik me daaraan kan gaan houden. Maar goed, ik zal het proberen. Maar ja. Ik sprak na afloop van de race met wat met engineers bij Red Bull. Met de GP onder andere. Met de technische directeur Pierre Vacher. Die waren toch nog wel van... Ja, het was niet zo makkelijk als we misschien van tevoren hadden verwacht. Hè? Gezien onze snelheid. Nu moet ik wel zeggen dat engineers vaak redelijk conservatief zijn. En ze weten natuurlijk ook met wie ze praten. Hè? Ze weten dat ze met een journalist praten. Niet met de plaatselijke bakker. Maar vond jij dat ook?
Ja. 100%. Ja. Dit was het eerste weekend van Red Bull dat ze minder oppermachtig waren als al die weekenden daarvoor.
Ja.
En dat zag je ook gewoon duidelijk ook. Of dat er zijn twee factoren die een rol kunnen spelen. Of nummer één is dat de andere teams toch een stapje hebben gemaakt en die wat dichterbij zijn gekomen. Of twee, en ik denk dat dat eigenlijk ook wel een beetje de reden is, is dat natuurlijk weinig tracktime. Dat hebben we al eerder gezien ook bij andere races, wat mensen niet leuk vonden met die sprintraces. Ik vond het wel geweldig. Dan merk je ook dat er weinig tijd is om te rijden, dus minder tijd om die auto af te stellen. Ja. Ja, en als je dan minder tijd hebt, dan zie je gewoon dat het veld dichter bij elkaar komt. Want als je kan fine-tunen, dan zit dus gewoon veel meer in die Red Bull om sneller te gaan, die maken grotere stappen als die andere teams. Dus dat, ik denk dat dat eigenlijk de grootste oorzaak was, dat ja, die tracktime die ze misten op vrijdag, dat ze daar gewoon niet veel konden doen naar de zaterdag toe, zeg maar, naar die Free Practice 3, om dingen uit te proberen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat het veld wat dichter bij elkaar was. En kijk, natuurlijk in qualifying, daar konden we met z'n tweeën, hè, daar kunnen we weinig over zeggen. Daar was Max weer geniaal in de regen. En dan zie je gewoon ook dat hij in een andere league zit. Maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld in de race, nou, vond ik dan niet echt dat hij veel capaciteit over had. Hè? Ik bedoel,
aan het pushen misschien. Met uitzondering van de laatste, van de slotfase. Alleen, wat je wel merkt bij Red Bull, ik sprak van tevoren ook iemand, die was blij dat het zonnetje toen nog een beetje doorkwam. Je merkt dat de Red Bull toch, als het wat koeler is, het was relatief koud, zeker zondag, dat de Red Bull daar ook niet helemaal, dat niet het ideale omstandigheid is voor die Red Bull. Dus, en dan heb je ook nog een circuit dat helemaal groen is, natuurlijk door de regen van zaterdag. Het is natuurlijk een hobbelig circuit. Eigenlijk denk ik maar zes echte bochten. Ja, dus het is ook al een beetje vreemde eend in de bijt, het circuit daar.
Dat klopt. En meestal is het circuit ligt het ook wat dichter bij elkaar. Zijn de resultaten een beetje vertroebeld. Maar kijk, om terug te komen, ook qua Max bijvoorbeeld. Ja, weet je, jij weet net zo goed als ik, en ik helemaal als coureur die het uit kan leggen. Je wilt gewoon altijd de snelste zijn. En je merkt ook gewoon dat die hele snelle ronde ook gewoon niet kwam. En het is echt niet zo dat Max echt aan het cruisen was. Die was echt wel gas aan het geven, maar er was gewoon minder marge. Het was gewoon echt allemaal stukken dichter bij elkaar. Ik bedoel, kijk, op het einde liep hij wel uit, maar er kwam ook stiekem, omdat Alonso ook gewoon 2-3 foutjes maakte, waardoor hij rechtdoor ging, waar ook in één keer dat gat van 5 seconden van Lewis Hamilton naar, vier of vijf seconden van Lewis Hamilton naar Alonso, dat werd in één keer 3 seconden of in één keer minder of 1,8. Ik geloof dat het 3 seconden was of 3,5. Ja. En dat werd in één keer 1,8. Dus op een gegeven moment werd ook die voorsprong van Max, die 5 seconden, die ging op een gegeven moment aan het einde van de race naar 9,5.
Ja, maar hadden Max en Hamilton hadden natuurlijk wel het voordeel, nou, ook zelf afgedwongen, dat ze natuurlijk die laatste stint nog op de medium konden rijden. En Alonso moest naar de harde band, want hij had maar 1 setje mediums die hij daarvoor had gebruikt.
Ja, maar dat was niet de reden, want hij kon wel de rondetijden rijden, Alonso. De reden was dat hij gewoon eigenlijk stomweg gewoon een paar fouten had gemaakt.
Ja, schoot 1 keer rechtdoor onder andere.
Ja, en daar verloor hij heel veel mee. En dan had hij blijkbaar nog een probleem waar ze niet over wou praten. Maar die twee issues, dat zorgde er eigenlijk voor dat Max in één keer over start-finish kwam met 9,5 seconden. En dan denkt iedereen, ja, hij was lekker aan het cruisen. Maar ik vond het wel tegenvallen. Ik vond dit circuit nu eindelijk dat gewoon iedereen heel erg competitief was. En laten we vooropstellen dat Max natuurlijk nog steeds de snelste was met de Red Bull. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij Sergio Perez. Ja, ja, is dat hij ook dat die niet zo snel naar voren kon rijden. En dan ook op een gegeven moment, dat kan hij sowieso minder goed als een Max of als een of als een Fernando Alonso of als een Lewis Hamilton en een Leclerc, die vechten zich een beetje sneller er doorheen. Maar je merkt gewoon dat hij niet zoveel over had als bijvoorbeeld een Barcelona. Daar zag je zag gewoon echt significant een groot verschil.
Ze waren bij Red Bull ook al blij dat Ferrari het echt verprutst op zaterdag, want daar zat de snelheid er best wel goed in dit weekend.
Ja. Ja, die hadden het gewoon helemaal compleet vergooid in de qualifying. Ja. En dat was gewoon... dan zie je maar weer, Erik, hoe goed die Ferrari eigenlijk is geworden. Kijk, het probleem is dat we altijd analyseren van... Ja, dat valt tegen. Maar je hebt natuurlijk altijd teams die de snelste zijn. Je hebt altijd teams die tweede zijn, teams die derde zijn, vierde, vijfde. Maar als je echt gaat analyseren, dan zie je wel dat ze stappen maken. En dan zie je bijvoorbeeld dat Mercedes het heel goed voor elkaar had in Barcelona. En dat er toch dan weer upgrades komen. Hè, een doorontwikkeling van Aston Martin. Dan misschien ligt ook het circuit een beetje meer naar Alonso toe als de anderen. Maar aan de andere kant had Lewis ook goed gepresteerd. Maar je ziet toch dat die Aston Martin dan weer in één keer een stapje ervoor zit. Dus je merkt nu wel dat het nu echt gewoon de wisseling van de wacht is. Continu. Ja. Op en neer. Zeker, en dat is wel leuk om te zien. Ja, ja, en Ferrari, ja. Weet je, die hebben gewoon alles weggegooid in de qualifying. En het is allemaal wel heel leuk wat Charles roept in één keer keihard. En daar had jij het ook over. Jij belde mij op die zondagochtend dat hij even teruggefloten was. Toch? Ja. Dat hoorde jij?
Ja, ik hoorde bij intern. Maar ja, dat, zeker bij Ferrari zijn ze niet blij als een coureur zo openlijk een team afvakkelt. Hè. Ferrari is natuurlijk, wat jij terecht zei, ook een beursgenoteerd bedrijf. En bijvoorbeeld de Sainz zou je dat niet snel zien doen. Hè? Ik had het daar met de manager van Sainz later op de dag ook nog even over. Van, dat moet je gewoon intern houden. Daar zijn ze niet blij mee.
Nee, maar aan het eind van het verhaal heeft hij zelf schuld. Want ja. hij heeft niet gezorgd dat hij een bankerlap neerzette op de intermediates. En dat kon wel Alonso, dat kon wel Lewis Hamilton. Dat konden de meerdere personen konden dat wel. En hij heeft dat niet gedaan. Dus het is niet de fout van het team. En ik kan wel zeggen, ja, ik wou eerder op slicks. Ja, dat klopt, dat kan. Dat kan, want dat hebben we gezien in Albon.
Ja. Ja?
Nou, en dan op een gegeven moment, weet je, komt dat moment eraan, maar dan is hij te laat. Ja, en dan heeft hij eigenlijk alles vergooid. Maar de eerste fout ligt bij hem, omdat hij niet gezorgd heeft dat hij op die intermediates een rondetijd kon neerzetten die op dezelfde level was als Alonso of als Lewis Hamilton.
Ja, het wordt wel interessant om te zien dan de volgende race in Oostenrijk. Dat is ook weer met zo'n sprintrace. Dus dan moet je het echt vrijdag al goed voor elkaar hebben. Of een Ferrari dan wel die stap kan maken en het Red Bull echt lastig kan maken. Of dat dit misschien een incident was en dat Max Verstappen daar weer veel overtuigender wint. Al won die natuurlijk ook nogal redelijk overtuigend dat je leidt de race niet verliest van begin tot eind.
Ja, maar het was minder, en dat is voor mij, tenminste voor ons. Kijk, we willen allemaal dat in Nederland zijn we toch allemaal een beetje zo verzien. We willen toch dat Max wint, maar ik vond het toch ook wel leuk in al die jaren daarvoor dat als Max een iets mindere auto hebt, heb je gewoon wat meer gevecht en heb je en dan zit je wat meer op het puntje van je stoel. Ja. Daarnaast is het ook gewoon leuker voor Formule 1. Je krijgt nu een beetje periode dat er weer komt de Red Bull tijd, dat we ook hebben gehad met de Mercedes tijd en hebben we ook gehad met de Ferrari tijd. Dus weet je, ja, iedereen die het hardste werkt moet ook gegund worden. Ja. Voor ons is het natuurlijk ook wel leuk op de bank. Maar je had gewoon minder. Had gewoon minder over.
Ja, nou ja, op zich is dat inderdaad voor een neutrale fan zeker leuk. En Perez, is hij nou helemaal een knock-out? Of wat hij allemaal aan het doen is, hij had voor de derde keer op rij Q3 niet op zaterdag. Ook tijdens de race had de snelheid er niet echt in. Is dat nou, zit dat nou tussen de oren? Want hij heeft hetzelfde materiaal.
Ik weet niet, weet je. Het kan een combinatie zijn van een beetje bad luck. Druk erop die er staat natuurlijk. Hij pompt zichzelf natuurlijk ook helemaal op. Voor zijn eigen thuispubliek.
Ja, die druk vanuit heel Latijns-Amerika is natuurlijk al heel groot. En ook vanuit zijn familie. Dan moet je natuurlijk ook tegen bestand zijn. En het ligt ook bij jezelf. Je kan er zelf ook beter tegen bestand zijn. Door veel minder snel te roepen van ik ga voor de titel vechten.
Ja, je moet wel wat zeggen. Anders ben je toch ook een zwakke lul. Sorry dat ik het zo zeg, maar het is natuurlijk ook zo. Je bent toch sportman, puur zo'n sportman. En dat is natuurlijk altijd een betere. Maar als je niet in jezelf gelooft, kun je er beter mee stoppen. Dan hebben we straks nog maar één coureur die rondrijdt. Dat is dan Max. Ja. Ja? Of één coureur die rondrijdt, dat is alleen Lewis Hamilton of Fernando Alonso. En dan houdt het eigenlijk een beetje op. Dus ja, weet je. Je blijft dat toch altijd houden. Dus hij moet zichzelf ook verkopen. En je moet ook in jezelf geloven. En wij zijn als analisten. En ook de kijker thuis op de bank. Om te beoordelen of dat wel zo is. En dat niet zo is. En ook de beoordeling komt ook. Die vloeit ook voort uit de resultaten. En de prestaties. Ja, en die zijn er niet. En ja, er wordt dan altijd gezegd. Ja, hij is de king of the streets. Nou ja, sorry, maar vorig jaar. Had Max gewonnen in Baku en niet Perez. Correct?
Ja,
uit mijn hoofd.
Ja.
In Monaco vond ik hem nou ook nog niet zo gigantisch sterk vorig jaar. En je ziet nu dat Max wel gewoon weer veel sterker was in Monaco. Dus weet je, het wordt allemaal zo'n... Het is ook maar natuurlijk de journalistiek. En natuurlijk hoor jij daar niet bij, hè, maatje van me. Maar de journalisten... Nou, de journalisten moeten natuurlijk ook een verhaal schrijven. Dus ze moeten natuurlijk ook wel gewoon een slap verhaal verzinnen.
Ja.
En een beetje de hype erin te knallen om stukjes te schrijven.
Je hebt ook
altijd aan jou, hoor. Als ik nou kijk naar jouw gezicht. Je staat zo onder druk om elke keer maar allemaal van die stukjes te moeten schrijven. Ik vind het echt heel... Ik vind het
zich gaat het tot nu toe best aardig, denk ik. Maar,
gaat je lekker af.
Kijk, je kan ook jezelf in de lezer voor de gek houden door echt te zeggen dat er een serieuze titelstrijd. Die is er nooit geweest. Want ja, je kan heel makkelijk zeggen, na Baku was het verschil 6 punten. Dat is feitelijk juist. Alleen je moet dan wel kijken naar de langere termijn, naar het grotere plaatje. Sindsdien heeft Verstappen elke race gewonnen. Hij heeft denk ik intern ook in zichzelf zoiets van gehad. Ik ga die Perez nu helemaal afmaken. En natuurlijk zegt hij dat niet. Maar zo zit hij natuurlijk wel in elkaar. Zo zit elke topcoureur. Zo zit Hamilton natuurlijk ook in elkaar. Zo zit Alonso ook in elkaar. 100%. En zo moet je in elkaar zitten.
Ja, 100% dus ja.
Geert Hopmaas, we hebben het nu toch een beetje net over Ferrari. Die vraagt zich af, hoe kan het dat een normaal zo bandenvretende Ferrari niet zo lang door kon blijven rijden op de mediums? Of kwam dat allemaal omdat het relatief koud was?
Ja, relatief koud. Maar ook, ze hebben toch wel wat veranderingen doorgevoerd om wat minder agressief op die banden te zijn. Dus ik denk dat ze wat downforce hebben afgenomen. Dus dat ze meer richting die Red Bull gaan. Die Red Bull die heeft echt gewoon de combinatie van drag en dus de combinatie van downforce en drag, die hebben ze perfect onder controle. Mm-hmm. En dan ook nog eens de mechanische grip. Dus ja, weet je, die drie. Ja, die is gewoon superieur bij die Red Bull. En daar moeten die anderen proberen af te stellen. En daar is al een keer, weet je wel, een bewijs geweest. Ga maar terug naar Brazilië met de Mercedes'en. Daar zag je dus ook gewoon duidelijk dat de Mercedes ook gewoon veel te veel drag hadden. Want daar heb je dus natuurlijk die ijvele lucht. En dan zorgt ervoor dat je natuurlijk wat minder drag hebt. En dan zag je dat ze wel in één keer competitief waren.
Ja.
En dan kan je in één keer zien, wat gebeurt er als ik minder lucht heb? Ja. Dan daar, die richting moet ik op.
Ja.
En dat is Ferrari ook aan het fine-tunen. En dan merk je gewoon dat ze dus nu wat beter waren in race. Maar waren ze in Barcelona vond ik ze ook niet heel slecht, moet ik eerlijk zeggen, qua banden.
Ja, ze hebben natuurlijk flinke updates meegenomen. Volgens mij komen ze in Oostenrijk ook weer met een aardig pakket. En zij hebben natuurlijk het voordeel gehad dat ze na Barcelona 2 dagen bandentest hebben gedaan, hè? Voor de banden van volgend jaar, net als Mercedes. En natuurlijk rijden dan wel met de banden van volgend jaar, maar je rijdt met de auto van dit jaar. Dus je hebt eigenlijk gewoon 2 gratis testdagen. En in een tijd dat er zo weinig getest kan worden op het circuit, kan je dan denk ik toch nog wel doen, denk ik.
Ja.
Dus goed. Ik denk dat ze wel, ze had echt wel meer ingezeten.
Wat vond jij van over Ferrari? Want in principe de tweede Ferrari is eigenlijk, het tweede Ferrari team is natuurlijk Haas. Wat vond jij van Hulkenberg?
Nou, goede kwalificatie, maar goed zat natuurlijk mee.
Ja.
Maar hoeveel is hij uiteindelijk geworden in de race? Ik heb hem eigenlijk helemaal niet meer. Hij viel gelijk. Hij stond na een paar rondjes was hij al helemaal teruggevallen.
Ja, 15 is hij geworden.
Maar ja, jij wil natuurlijk nu Hulkenberg. Want jij hebt natuurlijk gezegd dat het een hele slechte beslissing is geweest. Maar ik vind hem in de quote best wel aardig.
Nee,
maar...
ik moet erop terugkomen. Eerlijk is eerlijk. Ik moet ook met de billen bloot.
Heel goed.
Ik vond die keuze echt helemaal niks. Omdat ik vind dat gewoon... je ook jong talent die kans moet geven. En ik had ook verwacht eigenlijk... en ja, weet je, deze Haas neemt gewoon pakketten af bij Ferrari. Dus als je ook gaat kijken naar die sidepods en alles... en gewoon de stroom. Het is gewoon soms zijn de dingen wel anders, maar het is dezelfde filosofie. En ik heb nog steeds het gevoel van dag één dat ze gewoon eerst die Haas vooruit sturen in zo'n windtunnel, weten welke richting ze op moeten gaan, en dan komt Ferrari. Dus ja, dan heb je toch stiekem toch wel extra windtunneltijd. Dat is mijn gevoel. En als ik dan ga kijken, dan vind ik het jammer dat je gewoon geen jong talent erin zet. En helemaal, als ik Ferrari was geweest, en zeker je verkoopt een pakket met de motor, aerodynamische bodywork, tot en met versnellingsbak toe, verkoop je aan zo'n team en heb je ook een samenwerking, dan moet je dat net zoals Alfa Tauri eigenlijk gebruiken om jong talent klaar te stomen. Ja. Weet je wel, dat je die hebt staan. En of die dan later naar een ander team gaan als Ferrari, ja, daar kan je ook een businessmodel van maken, want dan kan je ook doorverkopen als ze goed zijn.
Maar ik vind Alfa Tauri bijvoorbeeld nog eigenlijk pijnlijker, want ja, je
weet helemaal
hoeveel geld Helmut Marko investeert en Red Bull investeren in die opleidingsprogramma's. Dat is natuurlijk echt een junior team. En ja, die hebben dan blijkbaar toch niemand paraat staan, waardoor, ja, waar Nick de Vries natuurlijk mooi van geprofiteerd heeft, door die plekken van Gasly op te eisen. Maar ja, normaal gesproken, en heeft niks met Nick te maken, normaal gesproken zou daar natuurlijk gewoon een jong talent moeten rijden.
Ja, en daarom denk ik ook dat het heel moeilijk voor hem gaat worden volgend jaar. Maar dat even terzijde. Maar ja. Je merkte gewoon dat Hülkenberg, hij heeft gewoon, hij heeft het gewoon in de qualifying. Het is echt ongelooflijk. Maar in de race is hij er absoluut niet.
Nee.
En dan krijg je een beetje zo'n Bottas verhaal. Dan zie je dat Magnussen echt een stuk sterker is. Dus veel constanter. Maar in de qualifying staat hij er elke keer. En dat was eigenlijk ook al in het verleden. Daar was ik wel verrast van. Want in het verleden was hij niet sneller in qualifying dan Ricciardo. En we hadden nog niet meer. Hij reed volgens mij naast Perez. Volgens mij reed hij naast Di Resta. Ik geloof een paar.
Palmer.
Volgens mij was dat, ja, zoiets, ja. Dan was hij niet zo, niet zo super sterk. Williams heeft hij nou wel eens een keer.
Palmer heeft natuurlijk het jaar helemaal kapot gemaakt.
Ja, oké. Okay. Maar ja, dat was dan natuurlijk nog niet helemaal.
Maar goed, het is wel een jaar geweest.
Maar in ieder geval, het was natuurlijk lullig wat er gebeurde met hem. Hij had natuurlijk geluk gehad dat je hebt natuurlijk al die mini-sector-tijden, de mini-sectors, waar ze zagen, waar hij er gewoon niet snel genoeg gelift had. Vond ik wel een beetje lullig. Hè. Die delta krijg je dan in stuur. Je krijgt een rood lampje, volgens mij ook nog in je stuur. En, en je hebt dan ook nog eens een keer een pieptoon in je oor.
Ja, dus hij was een beetje confused. Maar normaal krijg je 10 plekken straf en nu kreeg hij de 3.
Ja, dat weet ik ook. Maar ik vond nog steeds wel. Weet je, het was eigenlijk al bocht 1. Dus dat betekent dat je komt over start-finish.
Ja.
Dan zit je helemaal in je ritme. Ja, weet je, je praat daar echt over secondes, weet je. Het is nou niet zo dat we het over bijna een minuut hebben dat je te hard hebt gereden. Nee. Het is echt gewoon bocht 1 erin, bocht 2 erin. Ja, en dan ben je al de lul.
Dan, jij hebt het altijd over die constantheid van de FIA met straffen. Als je daar rekening mee gaat houden, dan ga je nog meer schipperen.
Nee, ben ik met je eens. Je moet een keer een lijn trekken. Ik ben het ook met je eens. Maar ik vond het wel gewoon lullig voor hem. Want het was
dat
wel
zeker,
een mooi resultaat.
Ja, dat zeker, ja. We hadden het net even over Magnussen. Die viel natuurlijk vooral op met dat duel met Nick de Vries.
Ja.
Nick zat aan de binnenkant richting die bocht 1-2, hè, die snelle combinatie. Maar ik had het idee dat toen raakten ze elkaar natuurlijk al. En ik had het idee dat Nick richting die volgende bocht dacht van en nu pak ik je even terug. Maar goed, hij verrende zich natuurlijk.
Nou, ik had meer het gevoel, kan je vertellen. Ik had meer het gevoel dat die Magnussen een beetje link werd. Zeker na bocht 1, dat hij bocht 2 er gewoon tussen hield. Dat is typisch Kevin Magnussen.
Ja, ja.
Het mag gewoon. Ik weet het. Ik vind het niet altijd netjes. Ik vind geen leuke coureur op het circuit, hoe lang die iedereen afhoudt en hoe die echt gewoon in het midden gaat rijden en zo. Wel knap. Knap, hè. Niks op aan te merken, maar ik weet niet. Ik ben er niet zo van, weet je wel.
Nee,
van
maar
van het keiharde verdedigen en het doordrukken.
Na dat moment, Nick dacht van, nu pak ik jou terug.
En ik had dan ook het ik dacht weer eigenlijk van dat Kevin weer link was. En dan komt hij. Want op een gegeven moment, Nick, die verremt zich. Die gaat rechtdoor. En toen dacht ik, nu krijg je gewoon een ordinair straatgevecht.
Yeah.
Ja, weet je, gewoon in de file, weet je wel. Dat de ene de andere afgesneden heb of in het verkeer. En die komt even verhaal halen.
Yeah.
Want dan heb je gezien hoe hij hem even neerzet erachter. Ja. Zo schuin, zo erachter. Zo van, ja, zo, jij kan niet meer achteruit rijden.
Nee.
Ja, en ik dacht echt, die stapt uit en die geeft een pak op zijn sodemieten. Het sloeg echt helemaal nergens op. Ik vond het zo absurd. Als ik daar had gezeten bij de FIA, had ik daar gewoon een straf voor gegeven. Ik bedoel, wat had dit? ik sloeg toch helemaal nergens op, Erik. Ja. Je bent het met me eens dat hij hem gewoon toch zo schuin achter zit, dat hij gewoon geen kant meer op kan.
Ja, want je ziet in de huidige auto's dat coureurs soms wel moeite hebben om in ze achteruit te krijgen. Alleen Nick zei, ja, ik had hem eigenlijk gelijk. Alleen ja, ik kon niet naar achter.
Ja, maar, dat is toch ongelooflijk?
Ja.
Daarvoor zei ik het, dus het begon gewoon...
Ja, Norris kreeg een straf, dat heb ik eigenlijk zelden gezien, met de reden dat hij... dat het geen sportmanship was, maar die had Magnussen wat dat betreft dan ook al verdiend. Los van het feit dat de Vriesactie ook niet zo slim was, hè, op de baan zelf.
Nee, en Nick, die heeft gewoon, jammer genoeg, weer geen goed weekend gehad. Weet je, hij krijgt toch gewoon weer 4,5-10 aan zijn fiets. Ondanks dat hij niet de laatste ronde had in de qualifying. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar ja, dat moet je ook timen. Daar moet je ook volwassen in zijn. Dat moet je ook zelf beslissen. Ook met je engineer. Je moet zorgen dat je daar paraat staat om als laatste over die fiets. Nee, volgens mij was Tsunoda nog later.
Ja, oké. Dan vergelijk ik met Tsunoda.
Ja, want de baan is natuurlijk op. Ja, maar de baan droogt natuurlijk op.
Ze deed een compromis door nog een keer voor nieuwe inters te gaan. En toen had hij nog 2 getimede rondjes, maar die eerste brak hij af. En toen had hij toch nog wel met een goed... Ja, toen zat de druk natuurlijk op, maar toen had ik wel wat meer verwacht. Maar de AlphaTauri ging sowieso niet zo heel goed. Alleen, ja, Tsunoda zat er toch ook alweer aardig bij op zondag. Na een hele vroege pitstop.
Zat er weer goed bij. Ja. Hij had weer de bovenhand.
Had je hem nog genoemd als verrassing van het jaar voor jou? Vrijdag bij Viaplay? Of... Jij moest er iemand noemen?
Ik had Lewis en Tsunoda.
Oké. Okay. Oh, je noemt er gelijk weer 2. Okay.
Ja, ik vind het makkelijker. Vind ik leuk. Ja, kan ik wat meer praten, joh.
Ja, dan heb je zo. Ja,
ik ging een heel man te worden. Ik vind het fijn om even af en toe te babbelen.
Ik kom zo tekort. De man van het weekend, wat mij betreft, die Rayne Williams.
Ja, zeker. Ja. Sorry, maar je gaat wel heel snel. Ik wou nog even één dingetje kwijt over Nick.
Dat mag.
En daar hebben we het met z'n tweeën wel eens vaak over gehad. Maar ik weet nog niet of we dat nou echt bij de luisteraar hebben aangegeven. Maar ik denk het allerbelangrijkste, waar echt het grootste probleem ligt, is dat Nick, die had van dag 1 gewoon zichzelf moeten forceren in die underdog-positie. En dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft hem met 2 handen aangepakt, met al die PR eromheen. En ik denk dat hij het wel mooi vond op dat moment. Ik weet het niet, maar het was de stomste beslissing ooit. Want daardoor is eigenlijk direct of indirect altijd de druk erop komen te staan bij hem. Hij had gewoon moeten zeggen, jongens, het is allemaal heel leuk wat het team zegt. Het is allemaal heel leuk wat Red Bull zegt, wat Dr. Marco zegt, wat Frans Toos zegt. Maar ik ben gewoon een rookie. Ik heb 1 race gereden, ik heb een goed resultaat gehad. Ik heb wat geluk gehad dat die Williams 1 compound zachter elke keer kon rijden als de rest van het veld. Waardoor we competitief waren. Ja, maar dat is nu natuurlijk geen realistisch beeld. Ik moet zo snel mogelijk gaan leren en ik hoop dat ik zo snel mogelijk op hetzelfde niveau kom na 5, 6, 7 of 10 races als Tsunoda en dan hopen te kunnen laten zien wat ik waard ben. Maar daarentegen, wat doet hij? Hij houdt zich stil en hij omarmt het zelfs nog dat hij het team gaat dragen. Ja. Het is gewoon veel te vroeg.
Ja, en dat is natuurlijk even een... Want aan het begin van de podcast zei je dat Perez dat het logisch was dat hij zei dat hij voor de titel ging. Maar dat is natuurlijk wel een andere situatie inderdaad. Hey, nu gaat het om een rookie die net binnenkomt. Waarvan inderdaad van de top van het team, van de teambaas Tost en van Helmut Marko, de echte grote baas, natuurlijk eigenlijk vanaf dag 1 de druk erop is gelegd. En dan zie je nu dat Helmut ook over Perez en over Nyck de Vries, in, als je er iets over vraagt, onderwerken te denken, best wel lief voor ze is. Alleen je voelt gewoon dat de druk erop staat. En ik sprak ook iemand die zei dat die echt wel, of meerdere mensen zelfs, dat ze toch wat gevoel hebben dat het kamp Ricciardo, die is natuurlijk nu 3e coureur bij Red Bull, dat die toch wel steeds meer een beetje de paden of de wegen aan bewandelen is om de druk erop te zetten. Om misschien toch dat stoeltje te grijpen.
Ik hoop het ook voor Ricciardo. Ik hoop het niet voor Nyck.
Ik vind Ricciardo hoe die ook niet zo. Dan zou ik eerder nog zo'n Lawson erin zetten.
Ja, en ik vind Ricciardo. Maar aan de andere kant, ik hoop het voor Ricciardo. Omdat ik gewoon het sneu vind hoe hij nu zichzelf in een positie wringt. Om allemaal wat dingen aan te pakken om in de publiciteit te komen. Ik vind het echt afschuwelijk worden.
Ja, daar hebben we het eerder ook over gehad. Maar hey, laat ik voorop zeggen. Ik hoop eigenlijk dat Nyck het gewoon nog oppakt. En dat hij het seizoen is ook. Het is pas juni, hè? Ik merk ook in de reacties, af en toe wordt er al gesproken alsof het al finito is. Maar misschien heeft hij in Oosten, we hebben nog 4 races voor de zomerstop. Dat zijn natuurlijk gewoon hele belangrijke races op normale, permanente circuits. Hè? Oostenrijk, Silverstone, Hongarije en Spa-Francorchamps. Dan moet hij het echt wel laten zien. Kijk, als hij het nu nog 4 keer verkloot, of een paar keer, dan weet je hoe Helmut Marko in de zomerstop kan reageren.
Ja. Dus dat ik, zie wel... niet, ik zie ze er niet geen veranderingen doen voor Zandvoort.
Nee, maar ja, na Zandvoort is ook een beetje raar. Dan heb je een week later weer een race. Maar goed.
Oké.
Terzijde. We hebben een aantal leuke vragen binnen. Oh nee, Albon. Daar gingen we eerst nog even over Albon. Want daar begon ik net over. En toen wilde je het terecht nog even over de Vries hebben. Maar ja, die heeft toch wel met de kwalificatie in Q2 de ballen getoond om gelijk op die softs te gaan rijden. Bij de start. Nou, dat pakte geweldig uit. En dan gisteren ook wel weer een geweldige race. Weer niet voor het eerst zo lang op die harde band gereden.
Ja. Maar dat heeft hij al vaker laten zien. Hè? Dus het team weet dat hij heel lang door kan rijden. Ja, en daarbij waren er meerdere hè, die heel lang doorreden op de harde band. Het was niet alleen Albon, er waren nog een paar meer. Dus twee volgens mij. Maar het ging even om... Ja, weet je, ze hebben het gewoon goed voor elkaar. Ze blijven rustig, ze kijken goed naar de strategie. In de qualifying nemen ze toch risico... He, ze hebben toch minder te verliezen. Maar ja, aan de andere kant, de topteams, ja, die hebben wel veel te verliezen. Dus waarom zou je dat risico nemen? Dus weet je, het kan ook zo omdraaien. Ja, weet je, je bent zo een hero en ook zo weer een zero. Want dan zag je namelijk in Q3 was hij een zero. Ja, en in Q2 was hij een hero. Dus het kan ook snel omdraaien. Maar ja, wat ik al zei, hij voelt zich lekker thuis. Hij heeft 0,0 bedreiging. Hij zit eigenlijk in precies dezelfde positie als Max Verstappen. Hij voelt geen bedreiging. Hij heeft altijd een coureur naast zich die langzaam is. Hoe lekker is dat? Waardoor je dus echt goed kan focussen. Of het nou Latifi is, of Sargent, of wie dan ook. Dus op dat opzicht is het dan ook wel fijn rijden.
Het is ook geen slechte coureur. Bij Red Bull intern hoorde je ook geen... het is geen koekenbakker. Kijk, het is geen Verstappen, maar het is ook geen... hij heeft zijn plekje wel verdiend, zeg maar.
Nee, maar ik vind hem ook niet echt heel, heel, heel stoer.
Nee, het is niet... Nee.
Weet je, daar vind ik... Perez, op dat geval, weet je wel... Perez, ja. Die vind ik dan toch wel wat lekker, wat arroganter en zo.
Ja,
en gewoon lekker beetje zo... vervelende, weet je wel. Gewoon, dat vind ik dan wel leuk, want dat maakt wel een karakter.
Ja.
Hij is wel heel lief weer. Maar we hebben natuurlijk ook een hele lieve gehad. Die is ook gesneuveld, dat was Ricciardo. Dus het is een beetje altijd zo...
Ja, maar die kon met de helm op, kon die wel... Kon hij wel stoer zijn. Maar ik vind Ricciardo nog iets anders. Albon vind ik wel echt... Ja, die komt als je heel lief over.
Nou, hij is gewoon geslaagd. En wat belangrijk is dat Amber is verliefd op... een beetje verliefd op Albon.
Oké. Okay. Nou,
ja. Dat merk je heel erg aan de tafel.
Ze is zwanger, toch? Maar niet van hem, hoop ik.
Nee. Nee.
Anders hebben we nog een scoop te pakken.
Misschien denkt ze nu al thuis. Jammer genoeg niet. Maar nee, ze hebben een hele lieve vriend.
Oké, even kijken hoor. We kregen wat vragen binnen. Wel leuke vraag. Paul van Meulen, die vraagt, dat is ook een beetje een sentiment wat je veel op Twitter zag. Waarom hebben we niets gehoord over het ingestelde onderzoek van de stewards naar de unsafe release van Lewis Hamilton? Dat was na zijn eerste pitstop, waar hij vlak voor Alonso weer terugkwam. Elke andere coureur zou een penalty krijgen. Nou, dat laatste was een beetje het sentiment. Maar ja, terwijl Norris had ook een unsafe release, tenminste, beticht. En die kreeg ook geen straf in dezelfde race. Dus...
Nou, deze man is geen Lewis Hamilton-fan, denk ik.
Nee, het zal niet de enige zijn in Nederland die geen fan is van Lewis Hamilton.
En hoe komt dat? Onze andere vrolijke vrienden allemaal. Nou, het is heel simpel. Het was meer een theatervoorstelling van Alonso.
Ja.
Ik bedoel, hij reed weg. Toen zat hij ervoor. En als je ervoor zit, alleen dan moet je gaan invoegen. Ja, en dan doet Alonso, en dat is een oude vos natuurlijk. Ja, die doet nog even een beetje trucjes. Even op het rempedaal trappen van... Want het probleem is dat iedereen ook weet, en iedereen wordt steeds slimmer. En die coureurs die kunnen steeds meer dingen doen onder het rijden. Het stuur verstellen, maar ook dit soort dingen slim even remmen. Omdat ze weten dat als de FIA een onderzoek instelt... dat ze toch even het rempedaalkaart in moesten trappen.
Ja.
En dat ze dat op de data kunnen zien.
Ja.
Maar weet je, eigenlijk was het al idioot dat ze het er op het beeldscherm hadden gezet. En ik vond dat, eerlijk gezegd, ook die anderen... Ik vind het zo'n grijs gebied als je met elkaar vecht in de pitstraat... of een positie gaat uitvechten in de pitstraat... van wat wel een unsafe release is en niet. Weet je wel? Want ja, als je dus voor iemand ligt... en die andere heeft een snelle pitstop... en die komt dus met je neus bij je achterwiel... Ja, heb je dan een unsafe release. Weet je? Het is een beetje... Ik vind het altijd heel moeilijk, moet je eerlijk zeggen. Ja. Daar ben ik dus niet goed in.
Het probleem met Hamilton was dat die straf, of dat er geen straf kwam, die kwam niet in beeld te staan. Ook niet bij ons op het scherm in het mediacentrum. We kregen later wel een mail met de uitleg waarom die geen straf had gehad. En daar stond inderdaad dat Alonso eigenlijk helemaal niet zich die kant op de rem hoefde. Dus dat er geen sprake was van heel veel voordeel of zo. Dus ik denk, ja, ik ben er voorstander om dan zo min mogelijk straf uit te delen voor dat soort dingen. Dus laten we blij zijn dat dat dan niet is gebeurd. Thijs van Hal die vraagt, waarom werd er eigenlijk niet gereden omdat de CCTV-camera's, de CCTV-camera's het niet deden? Met alle tv-camera's en radiocommunicatie moet de training toch prima te rijden zijn. Dat was natuurlijk vrijdag. Ja. Het probleem is dat die beveiligingscamera's zijn ook op beelden waar de normale camera's, of die filmen ook dingen waar die normale camera's niet zien. Alleen het probleem was dat, en dat komt dan naar race control, hè, de wedstrijdleiding. Alleen het probleem was dat er 20, 30 seconden vertraging op de lijn zat. Dat was het probleem. Dus de camera's deden het wel, alleen de vertraging was het probleem. Dus je moet je voorstellen, als er iets gebeurt, zij zien op het andere scherm dat iedereen al in de pitstraat rijdt, maar op hun beeldscherm zien ze nog die auto's rijden. Ja, dat kan natuurlijk niet als je op een rode vlag of zo een signaal moet drukken. Dus dat is gewoon te gevaarlijk. Maar ja,
goed uitgelegd hoor.
Het verbaast me.
Zelfs ik begrijp hem.
Kijk, dat ben ik wel heel blij mee. Kijk, en dat is een lokaal iets, hè. Daar kan de Formule 1 verder niks aan doen. Alleen het verbaast me niet dat het in Montreal gebeurt, want het is wel echt een oude bende hoor, veel gebieden. Daar moet er echt wel verbetering worden doorgevoerd, ook qua alles eigenlijk. Maar het is natuurlijk ook maar het enige evenement daar in het jaar. Er wordt daar bijna niet gereden op dat circuit. Ja. Maar nee, jij kwam er altijd
vaak. Supermooi circuit. Ja. Dat was mijn beste kwalificatie ooit daar.
Ja, volgens mij hebben die wel eens een keer laten horen. Tenminste, het geluid en het commentaar laten horen.
Ja, en dat was ook in een periode dat ik ook echt een contract aangeboden kreeg van een topteam toen de tijd.
En dat was Honda.
En helaas, ja, en hij zei helaas, pindakaas werd dat...
Ging naar Barrichello, hè?
Ja, die woonde naast Gilles de Varant in Miami.
Ja, en die ging erover, ja.
En Gilles de Varant, die werd teammanager van de teambaas van Honda. Dus ja, dat was gauw klaar. Dat was hakkie-takkie wegzakkie van Albers.
Buren kunnen ook een hele slechte relatie hebben.
Ja, maar jammer genoeg was dat niet het geval. Dat zou wel fijn zijn geweest. Ja. Ik had eigenlijk daar gewoon een krant moeten pakken en dan moeten poepen. En dan dichtvouwen. En dan bij Gilles de Varant voor de deur liggen en aansteken. En dan nog wel zo dat er Barrichello ergens staat. Weet je, dat zijn adres erop staat.
Ja, precies.
Nee, maar ja, dat er ergens zijn adres staat. Ja. En dan denk ik, hij is dat geweest.
Een oude envelop of zo. Ja,
dat had ik misschien wel nog kunnen doen. Dus ik heb niet alles eraan gedaan om te proberen te komen.
Nee. Erik de Vries die vraagt, waarom plannen ze Canada altijd zo gek tussen de Europese races in? Dat is toch niet efficiënt qua vliegen, et cetera. Nou, dat laatste klopt. Alleen, het kan niet anders. Want het is in Montreal zo'n beetje 8 maanden van het jaar super koud. Dus het gaat eigenlijk niet anders dan in de zomermaanden. En dan heb je natuurlijk Europese races.
Maar hij heeft stiekem wel gelijk een beetje.
Hij heeft zeker gelijk. Ze hebben wel geprobeerd om Montreal naar mei te doen. Dus dan gecombineerd met Miami. Maar in Montreal willen ze dat niet. Zeggen ze, het is te koud. Je ziet ook hoe koud het is geweest aan het wegdek. Het wegdek is verschrikkelijk. Ook rond het circuit en zo. Allemaal gaten. Nou, je hebt gezien hoe hobbelig het circuit zelf is. Maar daarbuiten is het niet veel beter, kan ik je melden.
Ja, ik dacht bijna dat de poppersing weer terug was.
Ja. Ja, het was wel echt niet normaal. Maar goed, ja, dan moet je dus ook veel coureur hetzelfde wat dat betreft. Dennis Broekhart die vraagt aan jou, Chris. Dat vond ik wel een leuke vraag. Hoe benader je vroeger in de Formule 1 of in een andere klasse een bocht waar je een hekel aan had? Zat je daar dan de hele ronde tegenop of om die bocht te nemen? Of zag je het dan vanzelf wel?
Nee, dat gaat gewoon automatisch. Je merkt wel dat je hem niet fijn vindt. Maar... je bent met zoveel handelingen bezig en je bent zo geconcentreerd dat je er eigenlijk helemaal niet over nadenkt. Je denkt er pas over na als je gestopt bent, weet je wel. En je stapt uit de auto, dan denk je eigenlijk wel eens van dit circuit vind ik echt helemaal niks. Nee. Of dit circuit vind ik fantastisch. En je hebt altijd favoriete bochten en wat minder favoriete bochten, weet je
wel. Wat vond je nou echt een klote bocht?
Ja, dat zou ik niet eens weten, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vond... dat viel eigenlijk wel mee. Maar wat ik gave bochten vond bijvoorbeeld is... om een voorbeeld te geven was... Nürburgring, de eerste bocht. Denkt iedereen, wat is dat voor iets raars? Maar dat komt omdat je dat aan de binnenkant in één keer wegzakt. En dan bleef altijd je rechter voorwiel gewoon in de lucht staan natuurlijk. Omdat zo'n Formule 1 auto heel stijf is. En dan voelde je de klap als het ware. dat je erin valt, zeg maar. Dan heb je wat meer grip en dan kun je gewoon hap, gewoon vol op het gas staan. Omdat je dan die hele auto eigenlijk als het ware neerkomt.
Ja.
Dus dat vond ik altijd wel een coole bocht. En ja, je hebt natuurlijk dan ook in Suzuka. Ja, wat ik het mooiste vond was daar die S's, joh. Dat is zo gaaf. Mm-hmm. Je bent zo druk bezig. En als je echt gewoon een paar centimeter verkeerd uitkomt, dan mis je gewoon een combinatie van drie bochten. Dan kom je er niet meer in. Dan krijg je te veel onderstuur. En dan heb je dat rolmoment niet meer. Die snelheid heb je niet meer in die auto zitten. Nou, dan verlies je daar gewoon zo heel makkelijk gewoon echt een paar tienden tot een halve seconde.
Ja.
Dus dat was heel erg belangrijk, dat je al die knikken precies goed aansneed. En dat je niet jezelf overdrijfde, want dan had je echt een probleem. Ja, overdrive.
Jij noemde de Nürburgring, maar je merkt wel bij de Formule 1 dat ze wel graag alweer naar Duitsland willen. Of nou Nürburgring is of Hockenheimring.
Vind ik ook wel, ja.
Je merkt natuurlijk nu Audi, hè, komt vanaf 2026 erin, dus daar moet je niet gek van opkijken. En er is ook al een coureur best volgens mij wel aan het shoppen om bij Audi binnen te komen.
Ja?
Ja.
Wie is dat?
Die heeft een hele goede relatie met Andreas Seidel en zijn vader rijdt ook al voor Audi.
Oh my god. Nou. En ik zal je vertellen, ik zie het nog gebeuren ook, want hij krijgt elk weekend op zijn flikken van Leclerc.
Ja, we hebben het over Carlos Sainz.
Ja.
Ten overvloede. Ja,
laten we ook nog een beetje de kijkers nog even een beetje denken in de auto.
Nou, kijkers, laten we het over luisteraars hebben.
Luisteraars. Maar nee, ik zal je vertellen, ik zie dat nog ook wel gebeuren ook, want en iedereen zegt, nee, je wilt altijd bij het beste team rijden en al die dingen. Ik geloof niet dat Audi zo'n stap kan maken en ik denk dat het echt lang gaat duren. Ik ben wel fan van James Key, maar ik geloof nog niet dat hij op die level zit om een kampioenauto te maken. Maar ik kan er altijd naast zitten. Maar ik geloof wel heilig van een coureur, als je naast iemand rijdt waar je altijd langzamer bent, ja, dan kies je eieren voor je geld.
Ja.
Dan ben je er gewoon klaar mee. En dat zag je bij Ricciardo, bij Max.
Ja.
Dat zie je bij iedereen, zie je dat er eigenlijk gewoon die langzamer is, dan moet je gewoon weggaan, want dat schiet gewoon niet op. Dan maak je jezelf helemaal gek.
Nee. Nou ja, voorlopig nog geen Duitse race, hè, want de meeste contracten zijn nog wel voor een paar jaar, in ieder geval voor nog 2 jaar. Volgend jaar krijgen we gewoon weer eigenlijk dezelfde race als dit jaar, maar dan met Imola en China erbij. Dus dan kom je weer op 24.
Weet je wat wel merkwaardig was, en wat je dus ook kan zien, dat echt iedereen op het limiet aan het rijden was. Je zag zowel Alonso de muur raken,
ja,
als zowel natuurlijk Russell, die gewoon echt kapot ging en die in de muur klapte. En daaraan zag je gewoon dat Alonso echt aan het pushen was om Lewis bij te houden. Dus dat betekent dat die auto's redelijk dicht bij elkaar waren. Natuurlijk had Alonso daarna met de andere stint had hij de overhand. Maar je merkte gewoon dat ze echt op het limiet aan het rijden waren om elkaar bij te houden. En dan zag je toch dat ook een Alonso behoorlijk toch 2 foutjes had gemaakt.
Ja.
En Russell ook. Alleen dan zie je het verschil tussen Russell, die de curbstone raakt, en Max. Russell, die houdt het gas erop, want die is bang dat hij de aansluiting mist. En Max lift helemaal compleet, wacht tot de auto weer op de grond is. Ja, en dat het op de ideale lijn is. En gaat weer verder. En dan zie je gewoon dat Russell te gretig was. Ja, en dan zie je gewoon dat hij gewoon gelijk een probleem heeft.
Ja, mochten jullie trouwens denken van dat mijn audio niet geweldig is, dat weet ik eigenlijk niet, want ik zit nu gewoon op mijn oortjes. Maar ik had een nieuwe microfoon meegekregen, maar die door de technische euvel werkt die niet. Die heb ik na 1 minuut wel uitgezet. Maar dat vertel ik jou nu, Chris. Maar we hebben een backup. Het wordt gewoon opgenomen. Geen don't worry. Maar ik weet alleen niet hoe mijn geluid nu is.
Ja, je gaat me nog niet vertellen dat we weer een heel uur moeten gaan opnemen.
Nee, je luistert niet. Dit wordt gewoon opgenomen.
Ja, ik luister wel.
Ik zou eigenlijk met deze cavia opnemen. Alleen die cavia die...
ik had een dag vandaag... Ik had een dag vandaag, ging echt helemaal nergens over.
Nee, nou,
ik zou vanochtend vliegen. Ja. Ik had een directe vlucht.
Ja, dat heb je vorige keer ook al gezegd, hè? Via Parijs ben je nu terug naar Nice gevlogen, ja?
Nee, ja, ik had een directe vlucht vanochtend.
Oh wel.
Die was er niet. Toen moest ik Amsterdam, Parijs.
Ja,
Parijs, Nice. Toen stond ik in 1 keer op de wachtlijst. Omdat mijn Sky-priority niet in werd gevoerd.
Oh.
Op de wachtlijst. En toen zei ze, ja, je kan dan toch wel mee. Maar dan sta je ook op de wachtlijst in Frankrijk. Nou, zie je mij maar staan bij die Fransen.
Wel mooi lounge.
Daar te proberen van die wachtlijst af te komen. En het probleem is dat mijn zoon diploma kreeg om naar de middelbare school te gaan. Dus ik moest daar zijn. En toen ben ik maar gewoon van gekkerheid maar richting Eindhoven gereden om daar het vliegtuig te pakken om 1:15 om 3:00 hier te zijn.
Dat meen je niet?
Ja.
Maar hoe kan het zijn, want ik vlieg het hele jaar door. Ik vlieg bijna alleen maar, ik vlieg heel veel met KLM. Maar als je een ticket boekt, dan waarom zou je dan op de, en er is gewoon plek, waarom zou je dan op de stem, heb je dan heel laat geboekt of
ik
zo?
Ik weet niet, ze hebben met Sky Priority schijnbaar, kan je niet op de wachtlijst staan, maar oké, zwaar. Laten we zo zeggen, de mensen van KLM waren echt super aardig voor mij op het vliegveld, maar het was gewoon echt een drama van KLM.
Nou, ik had ook een meevallen, ik vloog vannacht van Montreal naar Parijs, want die directe vlucht Amsterdam, die zou pas maandagavond gaan, ik had gezien om nog een dag te blijven, dus... En toen gingen alle alarmbellen af toen ik incheckte, maar toen had ik een stoel naar voren gekregen. Geen business class, als jij nu weer wil zeggen, maar premium of zo. Maar dan had ik iets meer ruimte.
100%, jokkerok. Maar we hebben lekker wel een reisbureau. Kom, we gaan weer verder.
Ja, jij begint over.
Omdat ik gewoon een hele dag achter de rug had.
Ja, dat denk ik mee. We zijn al 3 kwartier bezig, we gaan nog even de prijsvraag doen. Want
We zullen nog heel eventjes, wat vond je van die trein van Hulkenberg? Die vond ik fantastisch, vanaf ronde 7. Dat er gewoon iedereen maar erachteraan moest kachelen.
Met onder andere de Vries.
Die heeft echt een heleboel opgehouden. Hè?
Ja, dat wilde je nog even kwijt.
Ja, dat wou ik nog even zeggen. Ja.
Maar die Haaskereurs, die kwamen toch al in de spotlight dit weekend. Goeie promotie.
Ja, ja. En die Ferraris, die vond ik gigantisch slapen bij de herstart met de safety car. Lewis was wakker. Max was geniaal weer.
Ja.
En die twee Ferraris lagen gewoon te slapen.
Ja. En wat vond je trouwens van... nu ga ik even over de start beginnen met Alonso en Hamilton. Was het nou een slechte start van Alonso of was Hamilton gewoon super goed weg?
Weet je, het is... Kijk, op een gegeven moment... nu is het klaar. Nou moet Alonso stoppen met dat hij Max gaat pakken. Want dat werkt dus al een paar jaar niet. Vorig jaar zei hij het ook. En toen ging het ook gebeuren. En toen gebeurde er ook helemaal niks.
Ja, Max heeft gewoon
maar Max heeft gewoon echt continu een goede start. Eigenlijk verbazendwekkend, want zo goed op een gegeven moment hebben we een moment gehad vorig jaar ook dat ze niet zo goed waren.
Aan het begin. Sinds Miami is het alweer beter. Ja.
En maar Lewis had een kanonstart. Ja. Ja. En het was leuk om te zien, weet je wel, naar het gevecht. En dan heb je Russell, die zit opgesloten. Dus die denkt, ja, wat moet ik doen? Dat deed hij eigenlijk heel slim om gewoon te proberen buitenom. Had geen kans, maar dan hou je wel dat rolmoment erin. De snelheid erin. En dan kan je hem toch weer gelijk achteraan sluiten bij Alonso weer. Of proberen naast te zetten. Dus op dat vond ik het wel een mooie start eigenlijk.
Ja.
Maar het probleem is, deze start is nooit zo spectaculair. Omdat gewoon vanaf de eerste rij naar de eerste bocht is gewoon niet lang genoeg.
Nee.
En dat is gewoon jammer.
Ja. Ja, we moeten even een bedankje doen aan Hein en Marieke bij ons. Want die hebben zich door al die e-mails moeten... worstelen, want we hebben weer meer dan 100 inzendingen gekregen voor dat gesigneerde petje van Gasly en Ocon. Waarvoor dank. Dus het is wel gedeeld.
Superman, leuk.
De vraag was, die ik vorige week stelde, was hoeveel coureurs die dit jaar actief zijn in de Formule 1 bij hun debuut punten scoorden. En de winnaar is geworden Kees Spek. Kees met een C. Spek met de SPEK. Die had het goed gezien, want er zit wel een addertje onder het gas. Want Perez reed wel in de top 10 bij zijn debuut, maar door disqualificatie telde die punten niet. Dus, en daar ging het natuurlijk om. Dus uiteindelijk kom je op 6 coureurs, hè, ook inclusief Nyck de Vries, die vorig jaar punten pakte bij zijn debuut. Hij zegt, mocht ik winnen, dus bij deze, doneer ik de Alpine pet aan mijn collega en Renault en Alpine gek. Die heet Klaas Borst en die heeft ook een Alpine A106. Daar zijn heel weinig van gemaakt, gerestaureerd.
Auto's, hè?
Die heeft hij zelf uit Amerika
Die ken
gehaald.
Ik, die ken jij niet, hè?
Nee, wel, want hij heeft er een link bij geplaatst. Dus
ja, maar je kent hem niet.
Nee, ik zal het naar je doen.
Je bent geen autoliefhebber, man. Nee. Dat zie ik toch aan je auto altijd. En dan zit je helemaal niks.
Ja, jij komt bij Ferrari naar de Telegraafgebouw. Ik weet niet, je kan nu voor mij...
Dat is niet waar.
Trouwens,
was een Fiat.
Volgend jaar moet ik elektrisch gaan rijden.
Hij is elektrisch.
Ja.
Ja. Dat is echt zo.
Ja.
Dus zie je, jij weet niks van auto's. Dat is het probleem met jou.
Hij is niet,
dat is het enige waar wij niet op één lijn zitten.
Laat ik het zeggen, die van mij moet volledig elektrisch zijn.
Ik kan 25 kilometer elektrisch rijden.
Ja, dankjewel.
Nou ja, ik doe het in ieder geval wel mee.
Ja, 25 kilometer.
Ja, dat is toch wel.
Hij zegt ook nog, ga ze door met jullie podcast. Ook dat elkaar afzeiken zo nu en dan vind ik wel amusant. Nou, bedankt Kees. Het petje komt jouw kant op. Ik neem aan dat...
Ik zeg altijd de waarheid.
Ja, dat kan samen naast elkaar bestaan. Ik denk dat we er al zijn. Ik zie dat de klok alweer naar 50 minuten loopt.
Ja, en ik zie die gasleiding zie ik een beetje gloeien. Aan de achterkant bij je, op je, over je rechterschouder.
Ik moet mijn koffer nog uitpakken, joh. Ik ben helemaal nog niet.
Eigenlijk moet je nou hier nou eens een screenshot van maken. Die moet je eens op Twitter. Je doet toch al de social en zo. Dat vind je toch helemaal fantastisch, de social media. Dan kan je dat dan eens opzetten hoe jij er nu bij zit.
Twitter vind ik wel leuk, omdat je daar mensen kan informeren.
Ja, maar doe nou eens gewoon zo'n foto. We kunnen die mensen nou eens een keer zien hoe jij erbij zit.
Ja, maar
met die jassen daar rechts en links, maar, die halve elektriciteit, die gewoon al 20 keer afgekeurd is. Gewoon illegaal, zit je gewoon elektriciteit te trekken.
Ik betaal het zelf ook niet, ik tap het af van de bovenburen.
Dat dacht ik al.
Nee, maar ik kan wel in de woonkamer gaan zitten, maar er slaapt iemand de kamer ernaast. Dus,
Ja, dat moeten we niet hebben.
Nee.
Oké, man.
Dat was de reden. Ja. Wij zijn er over 2 weken weer, dan ben ik in ieder geval in de studio. Jij zal dan wel in Monaco zitten. Doe je Viaplay, Oostenrijk?
Nee. Okay. Nee, helaas pindakaas. Nee, ik ben gewoon lekker thuis.
Silverstone daarna?
Ja.
Okay.
Ik doe wel Silverstone, ja.
Die doe
mooie race vind ik dat altijd eigenlijk stiekem. Weet je wel? Ook leuk met de fans en zo. Dat is een beetje hetzelfde sfeer zoals Zandvoort. Maar dan anders. Dan voor de Engelsen.
Zeker anders, ja.
Dan voor de Engelsen. En dan Zandvoort is dan voor de Nederlanders.
Ja, ik vind de Silverstone zijn wel meer mensen... Zie je wel meer fans van andere
neutraal.
Teams. Verschillende teams, ja.
Ja, ze zijn wat meer neutrale, maar ja, het is
alleen,
natuurlijk
ook echt motorsportland. Je zou nu wel zien als Verstappen wint dat hij wel flink wordt uitgejouwd. Maar goed, dat is ook een beetje het gevolg van de kampioen, hè. Dat kan Schumacher in het verleden, kom er ook over. Nee,
ja, kom je gewoon niet meer onderuit, joh. Nee. Dat is echt een, het is niet oké, maar je komt er niet meer onderuit.
Nee. Chris, dankjewel voor je tijd. En fijn dat het op maandagavond nog kon. Ook dank aan
ik weet dat je nu boos wordt,
ja.
Maar... Laten we nou eens eerlijk zijn. Wat vond jij dan van Stroll dan die laatste ronde? Dat was wel geweldig.
Ja.
Eerlijk. En... eerlijk is eerlijk. En ja. Ook niet bij zomaar eentje. Bij Bottas, die natuurlijk niet zo supersterk altijd is in een race. Maar wel nog steeds het ronde-record heeft in Canada. Ja, Bottas heeft volgens mij het ronde-record. Of niet? Volgens mij wel. Jij gaat zo raar kijken dat ik ga twijfelen aan mezelf. Ik ga twijfelen aan mezelf. Dat heb ik nooit. Ja, zeker weten. Zeker weten, het ronde record is van...
Nou, hier staat Vettel.
Nee! Bottas in 2019, toch of niet?
Snelste ronde, Bottas, ja.
1:13.078, ja. Bottas, 2019.
Ja, dat is gelijk.
Applaus voor jezelf. Lekkere knoflook, saus.
Maar dit is gewoon door iemand ingefluisterd bij Viaplay afgelopen weekend, denk ik. Of was het eigen kennis?
Nee, het was eigen kennis.
Oké, Nou, dat is een leuk feitje.
Maar in ieder geval, die Norris, ja, die vergooide ook alles met zijn inhaalactie. Waardoor hij rechtdoor moest. En toen met die 5 seconden penalty erbij, dat was wel even zuur.
Ja.
Maar ik vond wel een mooie actie. En ik vond dat Stroll toch wel redelijk goed teruggevochten had voor die auto.
Ja, ik denk dat het ronde record van Bottas wel was gesneuveld. Alleen, we hebben natuurlijk vorig jaar en dit jaar een regenkwalificatie gehad, hè?
Oh ja.
Maar goed, die auto's waren ook snel. Goed, hey Chris, dankjewel. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En we zijn er over 2 weken weer dan naar de Grand Prix van Oostenrijk. Weer een sprintweekend, dus dat kan Christian Albers hard wel ophalen.
Top.
Oké. Okay.
Dankjewel allemaal voor het luisteren.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.